Jezus' naam. Amen.
Amen. Dank je, Ferry. Goedemorgen allemaal. Gaat het goed met u? Ja? Mijn dag is goed. Omdat ik net werd voorgesteld aan een jonge knul, ik weet nog in de zaal is. En die had een Ajax-shirt aan. Die kwam hij speciaal aan mij laten zien om mij een stukje te bemoedigen en hoop te geven. Ja, Kees vond het niet zo leuk natuurlijk. Maar ja, goed. Wie van jullie heeft vanochtend even in de spiegel gekeken voordat hij de deur uitging? Trek je hand even op. Ja, Kees niet, dat doet hij nooit. Daarom zit zijn haar altijd zo slecht. Ja. Maar de meeste mensen kijken 's ochtends altijd even in de spiegel, toch of niet? Dus ik doe dat wel. En bij ons staat hij in de gang ook. Dus als ik dan naar buiten ga, dan kijk ik altijd even een blik in de spiegel. En als ik de eerste keer 's ochtends de deur ga, ook vanochtend, dan kijk ik even aandachtiger. Of er niet een tandpastaflek of een broodkrummeltje op mijn wang zit. Want ja, dat, als je dan hier met livestream staat en die camera erop, dan zie je zo'n tandpastaflek. Dat is een beetje slordig. Dus ik kijk altijd even van hoe ik eruit zie. Ik kijk in de spiegel. Maar kijk je ook wel eens in een andere spiegel? In je binnenspiegel? Dat is belangrijk. Zelfreflectie. Kijk, hoe sta je er uiteindelijk werkelijk voor? En een paar weken terug is een nieuw boek van me uitgekomen die titel heeft, Binnenspiegel. Wil ik je helpen om in die spiegel te kijken met een aantal vragen waar we allemaal wel mee zitten. Maar soms zitten we in een trein die me voortdendert, ook dat herken ik. En moet die trein even stopgezet worden en moeten we onszelf even wat vragen stellen. Zoals, ben ik geestelijk gezond? Ben ik nog vol passie? Is mijn roeping nog helder? Hoe kan ik beter omgaan met verandering? Leid ik een betekenisvol leven? En ben ik emotioneel gezond? Kees, jij hebt hem volgens mij nog niet, hè? Nou, jij koopt nooit mijn boek, hè? Nee. Je krijgt ze altijd, ja. Ja, alsjeblieft. Ja. Bij die laatste vraag wil ik even stilstaan. Ben ik wel emotioneel gezond? Hoe zit het met de emotionele gezondheid van de gemiddelde Nederlander? Nou, als je even googelt en wat onderzoeken opzoekt, dan kom je er gauw achter. Dat is eigenlijk niet zo best. Waarschijnlijk ook veroorzaakt door de vele crisissen waar we door getroffen worden. Maar op dit moment zijn er 3,3 miljoen mensen in Nederland, dat is een vierde van de Nederlanders, die lijden onder mentale psychische problemen, zoals depressies of angststoornissen. Het is zelfs zo dat, ik heb kort geleden daar een boek over gelezen van een psycholoog, een Belgisch psycholoog, en die zegt dat in 2030... zal depressie wereldwijd het meest voorkomende gezondheidsprobleem zijn. 2030, het meest voorkomende gezondheidsprobleem. Depressies bij mensen. Neerslachtigheid. Het percentage onder jongeren is nog hoger. Hè? Meer dan de helft van de jongeren, en dan spreken we over onder de 30 jaar, heeft mentale problemen. Meer dan de helft. 16% daarvan heeft overwogen om zichzelf van het leven te beroven. Dat hebben wij in onze eigen, zeg maar, kring heel dicht nabij meegemaakt. Van mensen die knokten met de zin van het leven en zichzelf van het leven uiteindelijk wilden beroven. Echt een gigantisch groot probleem, op dit moment met name onder jonge mensen. En dat komt natuurlijk door die crisissen die ik net genoemd heb. Er is in de maatschappij op dit moment heel veel onrust, er is heel veel angst, er is stress, er is vertwijfeling. Waar gaan we naartoe met deze wereld? En al die crisissen die leiden uiteindelijk tot een existentiële crisis. Ja, door al die crisissen die er gebeuren in de wereld, gaan we ons afvragen van inderdaad, waar gaat het naartoe met deze wereld? En hoe ziet onze toekomst eruit? We zijn een beetje de controle wereldwijd zijn we kwijtgeraakt met al die crisissen. En het geeft onzekerheid bij mensen en dat veroorzaakt weer een stuk neerslachtigheid uiteindelijk in mensenlevens. Maar je kunt ook gewoon in je eigen situatie voor een probleem staan. Een onverwachte ziekte, een huwelijkscrisis, iets met je kinderen, waardoor je daarmee geconfronteerd wordt en je ook in een stukje depressie terechtkomt, in een stukje neerslachtigheid, in een stukje somberheid. Dat zien we veel om ons heen. Veel mensen zingen in deze tijd, en dat is de titel van mijn preek, die zingen de blues, singing the blues. En daar moest ik van de week aan denken. Ik ben opgegroeid in de jaren 60 als tienerjongen. Ik ben van 1954. Dus ik heb de hele verandering in de popmuziek meegemaakt. Met de Beatles en de Stones en de Kings en weet ik wat. En QB and the Blitzers in Nederland. Wie kent dat nog, QB and the Blitzers? Ja, ja. We zijn echt oude mensen hier, hè? Ja. Ja. En dat was een nieuwe soort muziek, hè? Pop rock, een beetje die stijl. Maar ik had ook wel blues LP's. Wie houdt er ook van blues muziek? Ja, en vroeger had je echt die zware blues, maar in mijn tijd had je Eric Clapton, die ook vanuit blues speelde. En Jimi Hendrix. Ja, Jimi Hendrix, dat was een gitaarvirtuoos, maar die maakte bluesmuziek. En ik weet niet of u weet waar bluesmuziek ontstaan is, maar het is ontstaan zo eind 19e eeuw onder slaven, Afrikaanse slaven, die in met name Zuid-Amerika waren en daar vreselijk onder druk waren. En zoveel pijn leden. Zoveel armoede was daar. En vanuit die armoede, vanuit die pijn, vanuit die neerslachtigheid begonnen ze dat uit te zingen. En dat werd bluesmuziek genoemd. En dat blues haalden ze uit de scheepvaart. Als vroeger een schip van een reis terugkwam. En in het schip was er een blauwe vlag. In het Engels ook een blue flag. Dan was dat een teken dat er iemand tijdens de reis gestorven was. Dus was er verdriet. En daar werd dat vanuit genomen en zo ontstond de bluesmuziek. Nou, bluesmuziek, dat gaat over je ziel, over de toestand van je ziel, waar je het uitroept, uitzingt uiteindelijk. Ja, vaak ook naar God. Heel veel bluesmuziek, hè, roept uit naar God. Nou, ik weet niet of je het weet, maar de psalmen zijn ook allemaal liederen, zijn allemaal songs. Die zijn niet geschreven als een gedicht of zo, maar het zijn oorspronkelijk allemaal liederen die gezongen werden. En onder de psalmen zitten heel veel bluesnummers. Het is leuk om als je er op die manier naar gaat kijken. Ik heb een aantal voorbeelden gepakt van die bluesnummers. Met name David was er goed in, die is ook de diepe periodes heen gegaan. Hij zegt in Psalm 6, moe ben ik van het zuchten. Elke nacht is mijn kussen nat. Mijn bed doorweekt van tranen. Mijn ogen zijn gezwollen van verdriet. Hij is ongelooflijk eerlijk, openhartig over de toestand van zijn ziel op dat moment. Psalm 13 gaat ook zo diep. Hoe lang nog, Heer, zult u mij vergeten? Hoe lang wordt mijn ziel gekweld door zorgen? Daar hoor ik die gitaren jengelen van de bluesgitaristen als ik dit lees. Mijn ziel gekweld door zorgen en mijn hart door verdriet overstelpt. En dan tot slot, als voorbeeld, en daar ga ik mijn preek over houden. Psalm 42, vers 6. Waarschijnlijk een psalm van David. Veel theologen denken dat. Het staat er niet bij, er staat van de Korrigieten, maar heel vaak wordt beschreven dat het een situatie uit Davids leven waarschijnlijk geweest is. Hij beschrijft daar ook de goede tijden, daar denkt hij aan terug. Maar de kern van deze psalm is wel de moeilijke situatie waar hij doorheen gaat. En dan zegt hij in vers 6, wat ben je bedroefd, mijn ziel? Dus hij begint tot zijn ziel te spreken. Ja, hij kijkt in de binnenspiegel en hij constateert, mijn ziel, wat ben je bedroefd? Hij gaat praten tot zijn ziel. En wat ben je onrustig in mij? Ken je dat gevoel van onrust? Geen vrede in je hart? En dan roept hij zijn ziel op om zich op God te richten. Hij vestig je hoop op God. En dan zegt hij ook vanuit die hoop, eens zal ik hem weer loven, mijn God die mij ziet en redt. Nou, opnieuw, hij gaat door een donkere periode heen. Hij beschrijft dit drie keer in deze ene psalm. Drie keer beschrijft hij en gebruikt hij het woordje, wat ook wel vertaald kan worden met dat hij door een depressie heen gaat. Hij is diep, diep bedroefd. Dat een message-vertaling, dat is een parafrasevertaling die weergaloos is. Zowel van het Oude als Nieuwe Testament is dat gegaan door een meneer Eugene Peterson. En die schrijft het zo mooi op. Ik las dat van de week toen ik aan het bidden was voor deze dienst. En dacht ik, wow, hier, daar moet ik over spreken. Why are you down in the dumps? Zo vertaalt hij het. Ja? Why are you down in the dumps, dear soul? Why are you crying the blues? Fix my eyes on God. Hij roept het uit naar zijn ziel. Joh, richt je blik weer op God. I'll be praising again. Ja. Why are you down in the dumps? Dat is een Engelse uitdrukking voor, waarom ben je zo somber gestemd? Dat zegt hij tegen ziel, waarom ben je zo depressief? En dan, hij zingt niet de blues, nee, crying the blues. Het gaat nog dieper. Ja, zo van, hij schreeuwt het uit in zijn zingen uiteindelijk naar God. Hij is somber gestemd. Zo'n 2023 jaar geleden was er ook heel veel somberheid en donkerheid in het land Israël. En die donkerheid en somberheid was er eigenlijk al eeuwen. Al eeuwenlang werd Israël onderdrukt door verschillende mogendheden. En in een periode waren er profeten, Jesaja, Jeremia en andere profeten, die profeteerden over dat er eens Ja, het licht zou doorbreken. Eén zou de Messias zou komen. De redder zou komen. Die zijn koninkrijk definitief zou vestigen. En dus er was, continu waren er woorden van hoop. Maar vervolgens, naar al die profetieën, zijn er eeuwenlange onderdrukking. Ik heb ze op een rijtje gezet, weer even opgezocht. Eerst Babylon, toen Perzië, toen de Grieken onder Alexander de Grote, en uiteindelijk de Romeinen. Continu werd het volk Israël onderdrukt. Ja, en was het pijn en was het verdriet. En nu waren die Romeinen uiteindelijk aan de macht. Bij heel veel mensen was de hoop vervlogen. Er was geen verwachting meer dat het anders zou kunnen worden. En dan op een dag gebeurt het toch. Het licht breekt door. Maar op een manier waarop niemand dat had verwacht. Namelijk door de geboorte van een kleine baby. Wat we volgende week met elkaar uitgebreid vieren. En dat wordt aangekondigd door een engel. De eerste die het te horen krijgen is een groepje herders. Dan verschijnt die engel aan en dan zegt hij deze prachtige woorden. Vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de Messias. De herders krijgen aangekondigd, de Messias is naar Israël gekomen. Ja, uiteindelijk is er uitgekomen wat Jesaja profeteerde. Wat zegt hij in Jesaja? Het volk dat in duisternis ronddoolt, ziet een schitterend licht. Zij die in het donker wonen, worden door een helder licht beschenen. Maar opnieuw, hij kwam als een kindje. Weet je, dat was de Messias. Nou, er gebeurde niet veel mee. Dat kindje groeide op, werd een volwassen man, werd 30 jaar. En dat is het moment dat hij vervuld wordt met de Heilige Geest. En begint, zeg maar, aan zijn opdracht. En dan begint Jezus te verkondigen. Het Koninkrijk van God, waar Jesaja over sprak, is aangebroken. Ja, ik ben de redder. Ik ben de Messias die gekomen is om licht te brengen in deze duistere wereld. En er ontstaat weer hoop. En allerlei mensen sluiten zich aan bij Jezus. Onder andere ene Cleopas en een vriend van hem uit het dorpje Emmaus. Die sluiten zich aan bij Jezus en die gaan Jezus volgen. En ze zijn opgetogen, want ze zien werkelijk het Koninkrijk van God doorbreken. Ze zien grote wonderen zien ze gebeuren. En ze horen het onderwijs van Jezus. En ze klampen zich aan hem vast. En er is grote, grote verwachting onder het volk. En uiteindelijk trekt hij Jeruzalem, trekt hij binnen. En ze zijn opgetogen. En ze denken, nu gaat hij de Romeinse overheersers het land uitschoppen. Nu gaat de oorlog beginnen. Nu gaat de revolutie gaat beginnen. Hij trekt Jeruzalem binnen. Op een ezeltje, weet je, en ze zingen het uit met elkaar. Ja, Hosanna, Hosanna voor de koning. De tijd is gekomen. En hij gaat de tempel binnen. En het, oh ja, dat zijn al de eerste tekenen. En al die geldwisselaars met een zweep, weet je, uit die tempel vandaan. Ja, nu gaat het gebeuren. Maar er gebeurt er heel wat anders. Hij gaat niet verder met het omverwerpen van het bewind van de Romeinen. Maar hij wordt gevangen genomen. En hij biedt geen weerstand. Hij laat het gewoon gebeuren. De Messias. De redder waar ze alle verwachtingen op hebben gehad. Hij doet niets. En zijn discipelen mogen hem ook niet verdedigen. Hij zegt, doe je zwaard weg tegen Petrus. Hallo. En dan wordt hij voor Pilatus geleid. En hij laat het allemaal gebeuren. Hij wordt in elkaar geslagen. Hij wordt mishandeld. Hij wordt aan een kruis genageld. Hij sterft. De Messias. De hoop. De redder. Wordt gekruisigd. Moet je voorstellen wat het gedaan heeft in al die volgelingen. De deceptie, de teleurstelling, de verwachting die niet is uitgekomen. We gaan terug naar Cleopas, hoe heet hij ook alweer, wat zei ik? Die is ook teruggegaan naar zijn dorpje. Diep, diep teleurgesteld met zijn vriend, het dorpje Emmaus. We gaan het lezen met elkaar in Lucas 24. Als het goed is, verschijnt het. Dit is zo'n mooi tekstgedeelte. Diezelfde dag gingen twee van de leerlingen op weg naar Emmaus, een dorp dat 60 stadia van Jeruzalem verwijderd ligt. Ze spraken met elkaar over alles wat er was voorgevallen. En er was nogal wat voorgevallen. En terwijl ze zo met elkaar in gesprek waren, kwam Jezus zelf naar hen toe en liep met hen mee. Maar staat er dan, hun blik werd vertroebeld, zodat ze hem niet herkenden. Hun ogen, zegt de NBG, waren bevangen. Dus Jezus was bij hen, openbaarde zich, maar ze herkenden hem niet. Zo somber gestemd waren ze. Dat zien we ook verderop, hè? We gaan verder lezen met elkaar. Hij vroeg hen, waar lopen jullie toch over te praten? Daarop bleven ze somber gestemd staan. Zie je dat? De twee discipelen waren down in the dumps and crying the blues. Down in the dumps, crying the blues. Een van hen die Kleopas heette, antwoordde: bent u dan de enige vreemdeling in Jeruzalem die niet weet wat er deze dagen gebeurd is? Jezus vroeg hen: wat dan? Ze antwoordden: wat er gebeurd is met Jezus van Nazareth. Een machtig profeet in woord en daad, in de ogen van God en het hele volk. Onze hoge priesters en leiders hebben hem ter dood laten veroordelen, laten kruisigen. En dan deze zin die alles zegt: wij leefden in de hoop. Zie je dat? We hadden onze verwachting op hem gesteld. Wij leefden in de hoop dat hij degene was die Israël zou bevrijden van eeuwenlange onderdrukking, van duisternis. Maar inmiddels is het de derde dag sinds dit alles gebeurd is. Hun droom was gebroken. Hun hoop was de bodem ingeslagen. Ze hadden geen enkele verwachting en ze waren zo somber gestemd. Hun ogen waren zo bevangen dat ze Jezus niet eens herkenden. Misschien zijn jouw ogen in deze tijd ook wel bevangen. Misschien zit je ook in een situatie dat je het gewoon eigenlijk niet ziet zitten. Datgene waar je op hoopte, is niet gebeurd. Verwachtingen zijn niet uitgekomen. Beloften van God zijn niet vervuld. Gebeden zijn niet verhoord. Dromen zijn in duigen gevallen. Je bent teleurgesteld, ontgoocheld, ontmoedigd, verdrietig. Dat huwelijk waar je ingestapt bent en waar je zo'n droom van had, is uiteindelijk uitgelopen op een ramp. Ja, je leeft nog wel met die partner in een huwelijkssituatie, maar het geluk is even weg. En je ziet het eigenlijk niet meer zitten. Wat is er gebeurd met mijn huwelijk? Waarom ben ik ontslagen? Waarom ben ik in deze financiële situatie terechtgekomen? Waarom is die kanker teruggekomen? God had me zo'n hoop gegeven. Ik dacht dat het voorbij was, maar het komt opnieuw terug. Waarom kunnen wij geen kinderen krijgen? Waarom ben ik nog steeds alleen en kan ik nog steeds geen partner vinden? Ik verlang zo naar een partner. Ik verlang er zo naar om een gezin te stichten. Wat voor toekomst heb ik met al die crisissen? Je hebt geen verwachting meer. Je bent down in the dumps. En je zingt de blues. Je ziet het even niet zitten. Ik ken dat soort situaties waarin je het even niet ziet zitten. Ik heb dat 3 keer behoorlijk heftig meegemaakt in mijn leven. Ik zal het even heel kort schetsen. De eerste keer was in 2010. Ik was in 2006 in een burn-out terechtgekomen. En vanuit die burn-out was ik een teleurgesteld mens. Ik was kerkleider, maar ik was teleurgesteld in de kerk. Ik was teleurgesteld in leiders, in geestelijk leiderschap en mijn geestelijk vader. Ik was teleurgesteld in kerkleden. Ik was teleurgesteld in mijzelf. En ik was teleurgesteld in God. Maar vanuit die burn-out ben ik opgekrabbeld en vanuit een stuk verantwoordelijkheidsgevoel ben ik de kerk gewoon weer gaan leiden. Maar die teleurstelling bleef. Ik was een man zonder hoop geworden, een man zonder verwachting geworden, een man zonder geloof geworden. En ik knokte me door het leven. En op een bepaald moment dacht ik, dit hou ik niet meer vol. En in april 2010 zei ik tegen mijn vrouw Marijke: lieverd, ik stop ermee. Ik neem ontslag als voorganger. Ik heb allemaal profetieën die ik in de jaren 90 heb gehad, eind jaren 90. Die gingen over mijn toekomst, over boeken die ik zou schrijven. Ik zag er niks van. Over dat ik een leidersnetwerk zou leiden, ik zag er niks van. Over dat ik een vader in het land zou zijn, ik zag er niks van. Over dat ik een brugfunctie zou vervullen tussen de charismatische en de traditionele kerken. Ik zag er niks van. En ik heb ze onder tranen voor het aangezicht van God verscheurd. Zo diep zat ik. Ik was mijn hoop en verwachting was ik kwijt. De tweede keer was bij de ziekte van Marijke. Marijke had een tumor aan de bijschildklier wat ze maar niet konden vinden. Dus ze wist niet wat de oorzaak was. Maar Marijke was continu moe. Geweldige hartkloppingen, vermagerde sterk, geen energie meer. En als een stukje fietste, dan een korte tijd liep ze al vreselijk te hijgen. Ze kreeg ook nog een hernia. En die combinatie belandde ze uiteindelijk op bed in de woonkamer. Ik heb er bijna 7 maanden moeten verzorgen op een hooglaag bed. En in die tijd scheurde ik bij een partijtje voetbal mijn Achillespees en moest ik 8 weken in het gips. En ik hield me staande. Weet je, maar ja, het was allemaal net aan. Ik leefde echt van de genade van God in die periode. En op een bepaald moment mocht mijn gips eraf en ik was zo blij. Ik dacht, dan heb ik mijn handen weer vrij, geen krukken meer. Ik kan mijn rij, kan ik beter helpen. Dus ik kom thuis van de arts, het schip was er afgehaald. En ik zeg tegen Marijke, die daar op haar bed lag, sterk vermagerd. En ik zeg tegen haar van, ik ga eerst even douchen. Dat heb ik zo lang niet lekker gekund. Weet je, ik moest altijd een beetje ongelukkig met dat schips een beetje buiten boord en plastic eromheen. En ik ga even lekker uitgebreid douchen. Dus ik sta onder die douche en ik sta God te aanbidden. Dank u wel, Heer, dat dit voorbij is. En ik ga een beetje zo naar achteren. En opeens knalt het in mijn rug, joh, ongelooflijk. Dan heb ik daar een probleem al vanaf mijn 21ste. Dat noemen ze een bulging disc. En zo eens in de paar jaren overkomt me dat. Dan zit ik helemaal op slot. Vreselijke pijn. Normaal zou ik Marijk dan roepen van, lieverd, kun je komen om me te helpen? Maar die lag daar op bed. Dus ik heb me weten af te drogen en wat kleren aangetrokken. En ik loop naar beneden toe, de trap af. Ik doe de deur open van de woonkamer en ik zie Marijk liggen. Sterk vermagerd, al maandenlang. Ik kijk naar mezelf, mijn rug. Er knakte iets in mij op dat moment. Het eerste wat ik deed, ik pakte mijn bril, ik weet niet waarom, maar ik gooide mijn bril, smeet ik in de woonkamer. Gewoon, ik was boos en wilde het uiten. En toen pakte ik de deurbeet en die sloeg ik dicht met zoveel kracht. Dat Marijke, die lag met de rug naar me toe, die schrok op, het gebeurde. En ik vloekte. Ik vloekte. Kind van God, een leider in het land. Ik vloekte op dat moment. I was crying out the blues. Ik zat er helemaal doorheen. Ik kon niet meer. Ik ben huilend op de bank neergevallen. De Heer, waar bent u? En de derde keer was toen ik dacht dat ik gezond was. Ik was weer een beetje aan het sporten. En ik dacht, nou, voor de zekerheid laat ik maar eventjes mezelf testen bij een sportmedisch adviesbureau. En moest ik een inspanningstest doen. En dan wordt je zuurstof en wordt opgenomen en gekeken naar zuurstofgehalte. En je hartritme. En na afloop zegt die sportarts tegen me, meneer Polen, u heeft een probleem. Oh, hij zegt, u heeft een afwijking in de ECG die wijst op een afsluiting van een van de kransslagaders. En u gaat met spoed nu naar een cardioloog toe. Ik zat in de auto en ik krijg me nu niet naar de cardioloog toe. Nou, allerlei onderzoek, uiteindelijk was de conclusie dat ik, één vat was bijna helemaal dichtgeslipt. En hij zegt, u had ieder moment, dood kunnen neervallen vanwege een groot hartinfarct. Maar ja, we gaan u proberen te helpen. Dat gesprek had ik samen met Marijk en deze cardioloog was nou niet bepaald het voorbeeld van een empathische cardioloog. Het was een heel klinisch gesprek. En waarin hij zei van ja, ik moet u ook wijzen op de risico's van deze ingreep. En nou ben ik een beetje een doemdenker. Dus ik ben iemand die altijd de negatieve kant uitdenkt. En dus het eerste wat hij zei van 1 op de 1000 mensen overleeft de ingreep niet. Dan denk ik gelijk, dat zal ik net die ene zijn. Ken je dat of niet? Dus, jij bent altijd net die ene. Ja, goed. Vervolgens zegt hij, en de cijfers ben ik kwijtgeraakt, want op dat moment kwam ik al in een bevangenheid terecht. Ja, en in een waas terecht. Ik denk, oh, wat krijgen we nu zeg? Wat gaat er gebeuren met me? Ja, hij zegt, we kunnen ook tijdens de ingreep, kan het gebeuren dat met die camera waar ze dan ingaan, dat we door een kransslagader heen prikken. Dan hebben we ook een groot probleem. Maar de OK staat klaar en dan zal een open hartoperatie moeten plaatsvinden. En zo vertelt hij nog wat dingen. En zegt hij vervolgens, hij kijkt Marijk aan. Hij zegt, ja mevrouw, we willen wel eerlijk zijn. Hè, want als ik hier een mooi verhaal vertel. En hij sterft over 1 of 2 weken door de ingreep. Dan bent u weduwe en dan komt u bij mij. En dan zegt u, maar u gaf zo'n hoopvol geluid, dokter. Nou, we zaten in de auto. Marijk begon te huilen. En die had zoiets van, Jan, dat is wel erg heftig. Ja. En toen ben ik zo bang geworden voor die ingreep. En het was coronatijd, dus het duurde nog 2 weken voordat ik uiteindelijk aan de beurt was. En het waren 2 afschuwelijke weken. Ja, waarin ik zo het aangezicht van God zocht en hij zo ver weg leek. Ik was, ja, wat die psalm beschrijft, ja, dat zei ik niet tegen mijn ziel, maar zo voelde ik me. Why are you down in the dumps, dear soul? Why are you crying the blues? Fix my eyes on God. Nou, dat lukte me gewoon niet. Het lukte me niet om mijn ogen op Jezus te houden. Ik was net als de emmersgangers, mijn ogen waren bevangen. Ik kon Jezus niet herkennen, niet zien in die situatie waarin ik verkeerde. Gelukkig was voor de emmersgangers in ieder geval wel een oplossing. Ja? Hoe het met Jan afloopt weet ik niet, maar voor de emmersgangers gaat het goed. Want die dringen bij Jezus op aan, op aanmaat om bij hun te eten. En dan gaan we even lezen, vers 29. Blijf bij ons, zeggen ze, want het is bijna avond en de dag loopt ten einde. Hij ging mee het dorp in en bleef bij hen. Toen hij met hen aan tafel aanlag, nam hij het brood, sprak het zegengebed uit, brak het en gaf het hun. En dan die prachtige zin. Nu werden hun ogen geopend en ze herkenden hem. Wow, een goddelijk moment. Jezus pakt het brood en breekt het. Ja? En hun ogen gaan open. Ze denken terug aan het moment voor de kruisiging. Dat hij ook het brood met hem brak. En onderweg, zeggen ze ook later, deelde Jezus hen ook over de schriften, wat er over hem geschreven stond. Hè, daar is onderweg waren emmers. Dus zijn ze begonnen ons hart niet te branden al, toen we die verhalen hoorden. Maar op dat moment, bij het breken van het brood, werden hun ogen geopend. Hun situatie was niet veranderd, maar ze keken gelijk met andere ogen naar de wereld. Het licht was weer gaan schijnen in hun leven. En ook dat heb ik gelukkig meegemaakt. Het licht is in mijn leven ook weer gaan schijnen. Die eerste keer, weet je, hoe gebeurt dat breken van het brood? Ja, dat is een openbaring die je krijgt. De eerste keer kreeg ik een profetie van iemand. Een spreker die bij ons kwam uit Amerika, een gemeente van 10.000 man. En ik had er geen zin in. Ik zal niet vertellen waarom, maar ik had er geen zin in. Maar ik ga hier toch weg. Ik had mijn ontslag al ingediend. En, hè, dus ik voelde me zo hopeloos. En die man hield een boodschap. En die boodschap was, geef het nou niet op, want je bent er bijna. En op de enige manier was dat een eerste sprankje licht in mijn hart. En ik dacht van, zou dat voor mij ook gelden? Dat er toch die doorbraak uiteindelijk komt in mijn leven. En ik dacht, ik moet met die man spreken. Gelukkig hadden we een lunch afgesproken. Na afloop zitten, maar eigenlijk ben ik met hem te lunchen. En ik dacht, ik moet hem mijn verhaal vertellen. Al die dingen die gebeurd zijn in de afgelopen jaren. Al die teleurstellingen. Ik moet het hem vertellen en dan moet hij voor me bidden. Dat was wat ik in mijn gedachten had. Maar hij bleek een zender te zijn. Ken je die mensen? Ja, ze zenden, maar ze luisteren niet naar je. Hij was maar aan het zenden. Ja? Dus ik had een niet-empathische cardioloog en een zendende pastor. Hè? Daar werd ik mee geconfronteerd. En af en toe dan was hij even stil. Ik denk, nu kan ik er misschien iets over... dan ging hij met een verhaal. En opeens een half uur zegt hij tegen me, kijk maar. En hij zegt, ik krijg een woord van God voor je, zegt hij tegen me. Hij begon het uit te leggen. Samuel, zegt hij, die was somber. Die was teleurgesteld. Ja, hij had de koning, nieuwe koning voor Israël, had hij ingezegend. Hij had geprofeteerd. Ja, hij zal jullie verlossen van de Filistijnen. Het werd een ramp. Hij zegt, Samuel was teleurgesteld in God, in zichzelf, in Saul. En dan komt God naar hem toe. En dan zegt God tegen hem, hoe lang blijf jij nog treuren? Sta op, ik heb een opdracht voor je. Hij keek me aan, hij zegt, ik ken je niet, ik weet helemaal niks van je. Maar God zegt tegen jou, hoe lang blijf jij nog treuren? En het brood werd voor mijn ogen gebroken op dat moment. Ja, er gebeurde iets in mij. Hij nam de tijd, hij bleek opeens heel empathisch te kunnen zijn. Hij nam in mijn armen en huilde, ja, en heeft voor me gebeden. En die laatste was met mijn hartproblemen. En toen kwam ook die openbaring. Ik was zo bang voor die ingreep dat ik dacht, nou, ik ga niet heen. En ik zat in een kooi van angst. En God was zo ver weg. En de avond voor de ingreep, ik moest 's ochtends om 6 uur in de AMC zijn. Ja, dacht ik, nou, ik zoek even een goede preek op. Dat kan ik wel even gebruiken, een preek. En ik had al dagen geen preken geluisterd. Ik was gewoon gevlucht in Netflix. Ken je dat? Dat je een beetje wegvlucht in Netflix? Ja, jullie niet, hè? Een beetje weggevlucht in Netflix. Ik dacht, nou, laat ik weer eens een preek pakken. Graham Cook had ik opgezocht, een oude preek. En het ging over vrede ervaren in een moeilijke situatie. Nou ja, ik denk, dat heb ik wel nodig. Dus ik ga naar die preek luisteren. Halverwege stopt hij opeens in die preek. Een oude preek, hè? Was niet zo van een oude preek. Hij stopt met die preek en hij zegt, ik ervaar dat ik op dit moment moet bidden voor mensen die bevangen zijn door angst. En hij begint angst te bestraffen. Ik voel een hand komen hier, letterlijk bij mijn borst. En ik voel zo de angst uit mijn hart worden gegrepen. En vervolgens begint hij vreugde vrij te zetten. Nou, ik begon helemaal te shaken op de bank, echt waar. Een explosie van vreugde kwam in mijn hart. Dat was de voor mij het breken van het brood. Er was opeens weer licht. Ik lig niet, maar hij kan het beamen. Ik ben fluitend naar voor mijn dotteren gegaan. Fluitend. Ik was zo ontspannen, zo relaxed. Waarom? Mijn ogen waren weer open. Ik kon Jezus weer zien. De band mag ondertussen naar voren komen. Als je ogen geopend zijn, dan krijg je weer hoop. Wist je dat? En die hoop hebben we nodig. Goed luisteren, wat ik nu zeg is enorm belangrijk. Ik lees een aantal dingen voor, maar ik wil dat het goed overkomt. Hoop is wat anders dan naïef optimisme. Nog een keertje. Hoop is wat anders dan naïef optimisme. Naïef optimisme doet ons geloven dat het morgen beter zal gaan. Het komt goed. Maar vaak is dat nergens op gebaseerd. Het wordt morgen weer beter. En we weten niet of het morgen beter wordt. Ja, uiteindelijk met God wordt alles beter, maar hoe dat beter eruit ziet, weten we niet met elkaar. We hebben geen optimisme nodig, nee, we hebben hoop nodig. Naïeve optimisme geeft ons de valse verwachting dat binnenkort alles beter voor ons zal uitpakken. Dat doet hoop niet. Deze zin die ik nu ga voorlezen is zo belangrijk. Hoop geeft mij het rotsvaste vertrouwen dat God mij nooit in de steek zal laten, hoe de toekomst er ook uit zal zien. En dat is wat anders dan naïeve optimisme. Ja? God belooft dat hij bij ons zal zijn in die situatie. Psalm 23 vers 4. Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen kwaad, want u bent met mij. God zegt niet, je zult nooit door een dal heen gaan. God zegt niet, het zal nooit donker in je leven worden. God zegt niet, je zult nooit moeilijkheden, problemen meemaken. Maar hij zegt, maar als die voorkomen, dan zal ik met je zijn. Dat is een belofte van hem. Ja? En dat, die belofte, die moeten we weer terughalen ook in ons leven. We moeten daar weer hoop voor krijgen. God is bij in het donkere dal. En in het donkere dal geeft hij troost, geeft hij kracht, geeft hij hoop, geeft hij vrede, geeft hij rust. Wil je vragen om te gaan staan? En er zijn mensen vanochtend die dat nodig hebben. En mensen die kijken via livestream die dat nodig hebben. Die opnieuw hoop nodig hebben. Maar je ziet die hoop niet omdat je ogen bevangen zijn door het verdriet wat je hebt. Door de situatie waar je doorheen gaat. Maar opnieuw, God wil je hoop geven. Wil je ogen wil je openen deze ochtend. De Hebreeën schrijver schrijft in Hebreeën 2 vers 9. Dan zien we nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Hij zegt daar, we zitten in een situatie waarin we niet zien dat God ingrijpt. We zien ziekte niet genezen op dit moment. We zien moeilijkheden niet verdwijnen. We zien ons huwelijk niet floreren. Maar het gaat verder. Dus dan zien we nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar we zien Jezus. Met Heer, eer en heerlijkheid gekroond. En wat wij mogen doen vanochtend is onze ogen weer opnieuw op Jezus richten. En ik geloof dat hij onze ogen wil openen. Dat hij de bevangheid wil wegnemen. Wil je vragen om je ogen te sluiten. En je te richten op God. We mogen vasthouden opnieuw. En die vier prachtige, prachtige woorden. Maar we zien Jezus. Ik maak me zorgen om mijn financiën. Maar ik zie Jezus. Ik maak me zorgen om mijn gezondheid. Maar ik zie Jezus. Ik ben bang voor de veiligheid van mijn kinderen. Maar ik zie Jezus. Door al die crisissen ben ik onzeker over de toekomst. Maar ik zie Jezus. En ik zeg tegen mijn ziel. Why are you down in the dumps, dear soul? Why are you crying the blues? Fix my eyes on God. Vader God, we bidden met elkaar, Heer. Dat u komt met uw geest, Heer. God spreekt tot je op dit moment. En God zegt tegen je. Ik laat niet los. Het houvast dat je zoekt, dat vind je bij mij. Ik laat je niet dieper vallen dan ik jou kan vangen. Ik til je op met mijn onzichtbare handen. Ik heb je vast en ik laat je niet meer los. God zegt, ik ben bij je in het water. Ik ga met je door het vuur. Ik bescherm je in gevaren. Ik blijf bij jou in de buurt. Wil je nog een keer kijken naar het brood? Vader, ik bid dat als ik dit brood breek, Heer. Zoals de ogen van de emmersgangers werden geopend. Zo bid ik u, Heer, dat de ogen van mensen in de zaal hier en mensen die kijken, Heer, weer geopend zullen worden. Dat ze weer perspectief en hoop krijgen. Dat ze een blik weer kunnen richten op Jezus. En dat u de bevangenheid door uw geest gaat wegnemen. Heilige Geest, kom zo. Heer, ik bid als we het brood nemen, de wijn drinken, dat u komt, Heer. Dat u licht gaat schijnen in de donkerte van ons hart, Heer. Dat bid ik u zo, in Jezus' naam. Amen.